Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal, waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 21. Kerkdiensten volgende week zondag 26 juni in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee T. van Brugge uit Streefkerk voor te gaan en in de avonddienst om 6:30 dominee Voets. Vanavond zijn er twee collecten die bij de uitgang gehouden worden. De eerste collect is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Van harte aanbevolen. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang vanavond is Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We staan er vanavond bij stil, gemeente, dat de Heere Jezus Petrus beproeft, onderzoekt naar zijn liefde tot Christus. Laten we daarvan gaan zingen met Psalm 26. Daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog, alwetende, steeds open lag. En ook vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Het tweede en achtste vers van Psalm 26. Vanavond staan we erbij stil, gemeente, dat de Heere Jezus aan Petrus 3 keer de vraag stelt, heb je me lief? Liefde tot de Heere, dat gaat altijd gepaard met gehoorzaamheid aan de geboden, aan zijn woorden. Ik moest daarbij denken aan de woorden van de Heere Jezus, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. We luisteren naar het gebod, zoals de Heere Jezus dat uitsprak. Daarna zingen we van het gebod en van de zegen die erdoor ontvangen wordt door in de weg van het gebod te leven. Met Psalm 19 en daarvan vers 6. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Het zesde vers van Psalm 19. We luisteren naar de woorden die de Heere Jezus sprak. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond had gesnoerd, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Jezus te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben. met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten we met hen voor elkaar bidden. Heere almachtige God, Vader in onze Heer Jezus Christus. Wat is het dienen van u toch een totaalzaak bij u. Wij zijn zo geneigd om ons leven wat op te delen. In hart en in ziel en in verstand en in hand en in hart en in hoofd en in voeten. Maar bij u is het een zaak van totaliteit. Het dienen van u, dat raakt niet alleen onze buitenkant, ook onze binnenkant. En ook de verschillende lagen van onze inwendige mens. Onze gevoelens en onze verlangens doen mee. Maar ook ons denkvermogen. U schakelt het allemaal in. Ja, u heiligt het allemaal. Wat is dat bijzonder, Heren, dat we hier in de werkplaats van de Heilige Geest, dat we door uw Heilige Geest onder handen worden genomen in ons denken over de drie enige God. In onze gevoelens over God en mens. Maar ook over wie we zijn. U kent ons door en door. U doorgrondt en kent ons. Bij u is altijd meer bekend dan dat we onszelf kennen. Laat staan wat bekend is bij degene die naast ons zit in de bank. Of degene die thuis meeluistert. We kunnen voor u ons niet verstoppen en dat hoeft ook niet. Want u kent ons helemaal. En dat is aan de ene kant, daar schrikken we van. En aan de andere kant, Heere God, wat is het ook bevrijdend dat we voor u onze stand niet hebben op te houden. Maar dat u ons kent. En dat u als geen ander weet wat we nodig hebben. Als jongeren en als ouderen. om als mens van u, als mens voor u, in dit leven te staan. Elke dag weer opnieuw met de verrassingen die er zijn, de ongedachte gebeurtenissen, de afwisselingen in het leven. Heere God, we leven voor uw aangezicht met alle afwisselingen of misschien ook wel met alle vertrouwde patronen. Voor sommigen misschien wel de sleurgang van het leven. We leven voor uw aangezicht en u weet wat we daarin nodig hebben. We zijn vanavond hier om woorden van u op te vangen, om daar ons leven naar te richten. En Heilige Geest, we hebben u daarbij nodig, vooral bij dat tweede, bij dat ernaar richten. Want we zijn best goed in het horen van het woord, maar in het doen van het woord, dat is nogal een haakje. En daar hebben we u bij nodig. Dat het verder komt dan hoorders van het woord te zijn. Vanavond komt u naar ons toe met een hele gewetensvolle vraag. Ook een tere vraag. Hou jij van mij, de Zoon van God? Een vraag naar wie u bent voor ons. Heere God, maak ons eerlijk dat we niet een antwoord zullen geven waarvan we weten dat u dat graag hoort. Een gewenst antwoord, maar een eerlijk antwoord. En als wij in al onze eerlijkheid ons hoofd over onszelf moeten buigen, dat het met onze liefde tot u niet is wat het behoort te zijn, dan zijn we bij u toch aan het goede adres, Heere. Want we hebben al ontdekt dat u raad weet met mensen die een leeg net hebben en een leeg vat hebben. Daar kunt u uw rijkdom aan kwijt. Ook onze armoede in het u liefhebben zoals u behoort te worden liefgehad. Maar ook in het liefhebben zoals we u graag willen liefhebben. Puur. Dat we ervoor willen gaan. En dan struikelen we over onze eigen benen. Telkens weer. We danken u, Heere God, voor dat verlangen naar puurheid en volheid en radicaliteit. We danken u daarvoor. Geef ook dat het gestalte krijgt in ons leven. Neem ieder van ons in uw hoede. En bedien ons uit uw volheid. Want als het over liefhebben gaat, dan zijn we bij u aan het juiste adres. Want zoals u ons lief hebt, dat is weergaloos. Daar gaan we van zingen. En soms gaan we daar ook van stotteren. Omdat wij u niet lief hebben zoals u verdient. Hoor ons gebed en vervul ons verlangen. Om Jezus wil. Amen. Opnieuw de aandacht, gemeente, gericht op Johannes 21. We beginnen te lezen bij vers 1. Johannes 21, daarvan lezen we vanaf het eerste vers. En dan komt het woord van God als volgt tot ons. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael die uit Cana in Galilea afkomstig was. En de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult het vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed. En hij wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe, trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. En dan lezen we nu de tekstwoorden voor de woordbediening vanavond. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hen, ja, heren. U weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houd u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Tot zover de schriftlezing. U weet alle dingen. Gaan we zingen, gemeente, van het kennen van God van ons leven door en door met woorden uit Psalm 139. Daarvan het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrond mijn daan. En ook het 14e vers. Doorgrond en ken mijn hart. En doe mij met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. De versen 1 en 14 van Psalm 139. zoals gezegd, staan we vanavond stil bij Johannes 21, de versen 15 tot en met 17. En ik schreef als thema boven de preek: wiens liefdebrood men eet, diens liefdewerk men doet.
Het is goed dat je het zegt, Arjan. Wiens liefdebrood men eet, diens liefdewerk men doet. Gemeente, we voelen wel aan dat het thema van vanavond, dat is een variatie op de bekende uitspraak: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En deze uitdrukking die heeft een wat bedenkelijke ondertoon. Want er wordt mee bedoeld, je praat een beetje mee met degene van wie jij afhankelijk bent. Je past je gedrag een beetje aan. Want anders heeft je chef misschien commentaar. Misschien staat zelfs je baan wel op de tocht. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Tegen de achtergrondgemeente van de avondmaalsbediening van vanmorgen zou ik eigenlijk het gezegde een beetje positiever willen inkleuren. Wiens liefdebrood men eet, diens liefdewerk men doet. En dan kijken we eventjes naar degene die van dat liefdebrood aten. Daarvan is er één, Petrus. Petrus die heeft het brood uit de handen van de Heer Jezus ontvangen daar aan de oever van het meer van Tiberias. Dat was brood. Dat smaakte naar de liefde van Christus. En na dat liefdebrood stelt Jezus de liefdevraag. De liefdesvraag. Hou jij van mij? En daarna gelijk de opdracht om het liefdewerk van Christus te doen. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Dus Petrus' gemeente krijgt de opdracht van de Heere Jezus om voor zijn kerk te gaan zorgen. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder, gemeente, u wellicht ook, dat Jezus het nog ziet zitten met Petrus. Petrus mag mensenvisser worden. En ook nog herdersknecht. Apart, hè? Hij mag schapen en lammeren gaan weiden. Dat viel me op. Wat me ook trof, gemeente, ja, dat moet denken, ik hoor hem een beetje kalmen. Dankjewel. Wat me ook trof is, gemeente, dat Jezus zijn discipelen niet heel knus rondom het kolenvuur laat zitten. Samen eten en samen drinken, dat is blijkbaar dus niet een doel op zich, hè? Na de maaltijd komt er wel een taak. En blijkbaar, dat is ook opvallend, is gezamenlijk eten, een gezamenlijke maaltijd, een hele goede gelegenheid om taken aan de orde te stellen. Gebeurt dat soms ook niet in bedrijven, dat mensen met elkaar gaan eten om zo de bedrijfsmoraal wat op te krikken? Eerst eten, dan aan het werk. Liefdebrood eten en dan liefdewerk gaan doen. Wiens liefdebrood men eet, diens liefdewerk men doet. Vanmorgen, gemeente, kregen we liefdebrood aangeboden. En we hebben liefdewijn gedronken. Want dat hele kleine stukje brood, dat bracht ons in gedachten naar de Heere Jezus, die zich uit liefde liet breken tot een verzoening van al onze zonden. Dus liefdebrood vanochtend. En ook die ene slok wijn, daarin proefde je de bewogenheid en de liefde van de middelaar. Jezus, zijn bloed drupte langs het kruis. En dat bloed reinigt jou van alle zonden. We voelen wel aan, gemeente, bij het avondmaal is het woord liefde een kernwoord. Ik dacht, is de liefde van de Heere Jezus nou niet een beetje te vergelijken met een kaars? Een kaars? Ja, een kaars geeft licht. Een kaars geeft warmte. En ondertussen verteert die kaars zichzelf. Die kaars, hè, die brandt niet ten koste van iets anders. Die kaars die brandt ten koste van zichzelf. En die kaars die brandt ten gunste van een ander. Is dat met de Bijbelse liefde ook niet zo, gemeente? Ja, ik zeg bewust vanavond Bijbelse liefde. Bijbelse liefde. Want is het met de Bijbelse liefde niet zo dat je een ander lief hebt? Niet om wat die ander heeft. Ook niet om wie die ander is, waardoor je er zelf beter van wordt. De Griekse filosoof Aristoteles die zei: niemand kan geliefd worden dan die liefde niet waard is. Oftewel, in die ander daar moet toch wel iets zijn waardoor de genegenheid wordt opgewekt. Dus het startpunt, gemeente, bij pure menselijke liefde zou dan liggen in het aantrekkelijke bij die ander. Vandaag denken we aan Jezus, onze zaligmaker. Hij had je lief. Dat heb je vanmorgen beleden in de bank. Dat heb je beleden toen je aan de tafel ging zitten. Dat je door hem geliefd bent. Hij had je lief. Omdat er iets aantrekkelijks in jou was. Nou, dan mag je je wel afvragen wat dat aantrekkelijke dan is geweest. Naar Gods recht. Dus niet naar onze waarneming, naar Gods recht. Verdienden we eeuwige veroordeling. Als je eens goed kijkt, gemeente, naar de persoon van de Heere Jezus, valt het dan niet op dat voordat hij een vraag stelt naar onze liefde tot hem, dat er eerst zijn liefde is richting ons. Want voordat Jezus een vraag aan Petrus gaat stellen, heeft Jezus zijn liefde laten zien aan Petrus. We stonden daar vanmorgen bij stil, dat hij zijn tobbe de discipelen tegemoet komt. En dat hij zorgt dat de netten vol worden en dat de vaten vol worden. Want daar dreven ze, hè? Met al hun visserijkunde, maar met een leeg net en een leeg vat. En Jezus zorgt voor een vol vat. Dus eerst komt Jezus met zijn liefde tot de discipelen. En Jezus komt heel royaal over de brug, want ze vangen 153 vissen. Grote vissen. Weet u wat dat betekent? Dat net vol en die 153 grote vissen, dat wil eigenlijk zeggen, jullie apostelen, jullie die straks het evangelie net gaan uitgooien in Israël en daarbuiten, jullie kunnen rekenen op een enorme vangst van zondaren in het evangelie net. Dat uitgeworpen zal worden door alle evangeliepredikers in heel de apostolische kerk. Prachtig, hè? Dat Jezus zegt, je weet dus waar je aan begint. Volle netten. Daar loopt het op uit. Je zou kunnen zeggen, Jezus die bevestigt hier eigenlijk al iets wat hij op de allereerste paasdag had gezegd tegen de discipelen toen hij de discipelen inschakelde in zijn dienst. Want hij had gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dus wat hier gebeurt aan het meer van Tiberias gemeente, dat is eigenlijk een bevestiging van wat Jezus al eerder had gezegd. De zendingsopdracht. En Jezus heeft zijn discipelen opgezocht en hij heeft een net vol met vissen gegeven. En Jezus, hij eet met zijn aanstaande zendelingen. Ik zag hier eigenlijk een hele mooie link met de geschiedenis uit het Oude Testament, waar Elia, voordat hij de volgende taak moet gaan doen, dat de Heere God eerst tegen hem zegt, en nou ga je eerst eten en drinken en dan ga je erop uit. Het gebeurt hier ook. Eerst eten en drinken en dan aan de slag. Dus na het liefdebrood gegeten te hebben en voordat de liefdedienst wordt begonnen, is er eerst nog een heel spannend intermezzo. Een gesprek tussen Jezus en Petrus. En ik weet niet of het u opgevallen is dat deze prominente discipel uit de club van discipelen, dat die aangesproken wordt met zijn oude naam. Simon. De naam die hij van zijn ouders had gekregen bij zijn geboorte. Simon, de naam van zijn verleden. Toen Jezus Simon had geroepen, had Jezus hem gelijk zijn genadenaam gegeven. Petrus, rotsman. En nu gebruikt Jezus die genadenaam even niet. U zegt, ja, dat begrijp ik wel, want als je de geschiedenis kent van deze rotsman. Ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder, zeg jij, dat Jezus sowieso nog woorden besteedt aan deze prominent. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Ziet u Jezus nog even als een kaarsgemeente? Jezus als een kaars die zichzelf verteert in liefde door deze vraag toch nog aan deze discipel te stellen. Is dat opofferende liefde of niet? Gaat daar geen licht van uit? Gaat daar geen warmte van uit dat Jezus deze vraag nog stelt aan deze discipel? Een vraag. Het zou best mogelijk wezen, gemeente, als wij in de sandalen van de Heer Jezus hadden gestaan, dat u, jij, ik, dat we niet met een vraag waren gekomen, maar met een heel scherp verwijt. van vriend, ik moet eerst nog eens een appeltje met jou schillen. Een vraag. Bij ons liggen de verwijten meestal vooraan, gemeente, als we met mensen teleurgesteld waren, zijn uitgekomen. Maar hoe is dan vaak de praktijk, gemeente? Verwijten leiden vaak tot verwijderen, toch? Jezus stelt een vraag. En daarmee helpt hij Petrus om zijn verleden maar niet te verdringen. Ik vind dat zo pastoraal, gemeente, van deze goede pastor. Jezus die sluit ons niet op in ons bedenkelijke verleden. Van Jezus leren we vanavond, gemeente, geen schuldverdringing, maar schuldbespreking. Zodat het van schuldbespreking komt tot schuldvergeving. Ligt daar niet een hele praktische les voor het pastoraat? En ligt daar ook niet een hele praktische aanwijzing voor de omgang onderling? Dat het van schuldbespreking komt tot schuldvergeving. Want wie de schuld verdrinkt, bij die komt het niet tot vergeving. De Heer Jezus die kan het ook doen, hè, schuld vergeven. Omdat hij de schuld van zijn kerk heeft gedragen. En het mooie is, gemeente, dat hebben we vanmorgen gevierd. De gastheer van het meer van Tiberias was vanmorgen de gastheer. En die gastheer die heeft onze schuld het graf ingedragen. En toen die opstond en het graf uitkwam, heeft hij die schuld daar gelaten. En de deur is dicht gedaan. En Jezus kreeg met zijn opstanding een geopende deur naar Gods toekomst. En u, jij en ik in het voetspoor van Jezus, ook zicht op de toekomst bij God. En nu gaat Jezus, Petrus en ons, voor zover we familie zijn van Petrus, hij bereidt ons voor op de toekomst. En dat doet Jezus vragenderwijs. U zegt, ja, die vragen van Jezus, hè? Doet hij dat nou om zo Petrus in het reine met zijn verleden te brengen? Nee. Niet in het reine met zijn verleden. Hij wil hem in het reine met zijn meester laten komen. Simon, heb jij mij liever dan deze? Nou, een hele aparte vraag, hè? Wij kunnen nog wel eens een beetje in de knoop zitten met de vraag van, is God nu liefde? En is Gods liefde er nou voor mij? Nou, daar gaat het hier niet over. In dit tekstgedeelte. Simon, heb jij mij lief? Maar Heer Jezus, waarom stelt u eigenlijk deze vraag? Dat weet u toch wel? U weet toch wat in de mens is? Dat hoeft u toch helemaal niet te vragen? U weet toch wat Petrus voor u over had? Toen u langskwam in zijn leven en u zei, volg mij. Toen liet hij ze net uit zijn handen vallen. Dat is toch niet niks? Zou zoiets, gemeente, kunnen zonder gewekte liefde tot Jezus je net laten vallen? Je weet toch wel van Petrus' liefde voor Jezus? Dat is vanochtend nog gebeurd. Johannes zegt, het is de Heere. En hup! Petrus gaat overboord. Richting Jezus. Is dat liefde of niet? En toen in die allerdonkerste nacht, in de Olijvenhof, Petrus trekt het zwaard. Liefde tot Jezus of niet? Hoe kan Jezus het nou vragen? Heb je mij lief? Toch stelt Jezus deze vraag. Hebt u mij meer lief dan deze, Simon? Nee. Nou even geen daden, dus geen zwaard en je hoeft niet overboord te springen. En je hoeft je net niet uit je handen te laten vallen. Ik wil het nou eens horen. Ja, ook al begin je te hakkelen, Petrus is helemaal niet erg. Zoek maar even naar woorden. Probeer het maar eens te zeggen of je van Jezus houdt. Zeg het maar. Gelijk een oefening voor ons, hè? Wat hebben wij van Jezus te zeggen? Kunnen we zeggen, ja, maar ik ben actief hoor in de gemeente. Daar zit natuurlijk iets onder. Dat doe ik niet voor niks. Prima. Ik doe dit, ik doe dat. Maar nou zegt Jezus, ik wil nou eens dat je het zegt. Ik wil nou eens woorden van je horen. Niet een glad verhaal. Het hoeft niet allemaal gestroomlijnd te wezen. Het hoeft ook niet allemaal precies dogmatisch te kloppen. Maar zeg het nou eens. Plak nou eens allerlei woorden aan elkaar wat jij voor Jezus voelt. Wie Jezus voor je is. Als we het vanavond eens op zouden moeten schrijven, gemeente. Wat komt er dan op papier te staan? Het is best mogelijk dat u zegt, wat op de bodem van mijn hart leeft, dat kan ik veel beter zeggen met een psalm, met een bijbeltekst, met een liedtekst. Daarin vind ik nou helemaal mijn hart verklaard, mijn liefde vertolkt voor Christus, best mogelijk. Dat woorden van dichters de tolken zijn van je hart. Maar laten het eens woorden zijn vanavond. Heb jij mij meer lief dan deze 6, zegt Jezus. Ja, dat had hij wel eens gedacht, hè. En niet alleen gedacht, hij had het ook nog gezegd. Al lopen ze allemaal bij u vandaan, u kan op mij rekenen, hoor. Ik heb u meer lief dan al mijn maten. Dat zegt Petrus nu niet. Hij zegt, u weet dat ik van u hou. U weet. Mooi, hè? Jezus weet. En omdat Jezus het weet, en ondanks dat Jezus het weet, zegt hij toch, en ik wil dat je het zegt. Dus je komt er niet weg mee door te zeggen, ja, maar u weet toch alle dingen. Zeg het nou eens. U weet dat ik van u hou. Gemeente, een hele persoonlijke vraag voor ons allemaal en ook thuis. Zeggen we dat nou Petrus na? Ik ben het helemaal met u eens als u zegt, ik vind dit een hele tere vraag. Kwetsbaar. U vindt het misschien lastiger dan de vraag, ben jij bekeerd? Deze vraag is denk ik nog intiemer dan dat er gevraagd zou worden, geloof jij in mij, Simon? Dat zijn natuurlijk ook allemaal relevante vragen, dat voelt u wel aan. En toch deze vraag, hou je van me, gaat dieper. Je zou kunnen zeggen, gemeente, vanavond vraagt de Heer Jezus naar de vrucht van de bekering. Want dat is de liefde. En de vrucht van het geloof. Dat is de liefde tot de Heere. Hebt u mij lief? De Heer Jezus stelt deze vraag 3 keer. In het Grieks wordt bij de eerste en de tweede vraag voor liefhebben een ander woord gebruikt dan bij de derde vraag. Maar commentatoren die wijzen erop dat dit niet een speciale betekenis heeft, omdat Johannes beide woorden, agape en philia, hij gebruikt ze door elkaar. We kunnen ons voorstellen, gemeente, dat Petrus van zijn apropos raakt als Jezus voor de 3e keer naar de liefde tot Jezus vraagt. Die 3 vragen, het roept zoveel herinneringen op. Hij had 3 keer gezegd, ik ken hem niet. Wat was hij een lafaard geweest. Een diepe kras in zijn ziel. Een nacht om nooit te vergeten en hij heeft tranen gehuild. Zo zout zijn die tranen nog nooit geweest. En dat weet Petrus en dat weet Jezus. U weet dat ik van u hou. U begrijpt zeker wel waarom hij niet zegt, ik weet. Dat snappen we denk ik wel. Ik weet dat ik van u hou. Nou, daar moest je het maar niet over hebben wat hij allemaal wist. En wat hij allemaal kan en hij is al en hij heeft. Hij weet van zichzelf niet zoveel meer. Vroeger wist hij heel veel. Hoe het zat en hoe het moest en hoe het ging. Hij wist het allemaal te vertellen. Hij zou dit doen en dat later. Is niet een oefening in het geloof, gemeente. Als je al een paar keer omgevallen bent met wat jij allemaal zal en kan en heeft en noem maar op. Als je daarmee omvalt, dan is het, u weet. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Opvallend hè, dat Peter zich niet meer verheft boven anderen. Ook te begrijpen, want aan dat strand is zoveel te zien, gemeente, wat herinnert aan zijn verleden. Als hij de zee ziet waar hij weggeroepen werd. Als hij kijkt naar dat net vol vissen, dan herinnert hij opeens hoe al een keer eerder op aanwijzen van de meester hij het net had opgehaald. En toen had hij gezegd, Heere, ik ben een zondig mens. En dan dat kolenvuur. Ja. Toen hij zich daar warmde, liet hij zijn meester in de kou staan. Herkennen we dat, gemeente? Dat je geroepen werd door Jezus met een eenzijdige liefde. Dat je de Heere Jezus in je leven niet alleen nodig kreeg, dat is al een genade. Dat je hem nodig kreeg en krijgt en hebt als je middelaar, als je borg. Maar hoe meer je hem nodig hebt, des te meer liefde krijg je ook tot hem. En dat je als liefhebber van de Heer Jezus in 2022 zo enorm overhoop kan liggen met jezelf. Herkent u dat? Dat juist omdat je de liefde van de Heer hebt gesmaakt in je leven, kan je zo balen van jezelf. Juist de liefde uit Christus. Juist de kostbare genade van God door Christus in je leven. Dan merk je dat zondigen, dat doet je meer zeer dan in de tijd toen de Heere en zijn dienst je koud lieten. Zondigen tegen de genade, dat hakt er dieper in dan zondigen in de tijd dat je de Heere niet kent. Hebt u mij lief? Een hele persoonlijke vraag. Ook in de achterliggende week vroeg je je misschien af, wat weet ik nou eigenlijk van de Heer Jezus? Wat weet ik nou eigenlijk van mezelf? Ja, wat je weet, dat is wel dat je hart getrokken wordt naar de wereld, hè? En je weet ook hoe sterk je eigen ik is. En je weet ook hoe hoogmoedig je kan wezen. Ondanks dat je dat heel geniepig camoufleert. En wat weet je nog meer van jezelf? U zegt, nou, ik kan gerust ook zeggen, Heere, u hebt me geroepen. En dat is voor de een misschien nog maar een paar jaar dat je zegt, ja, ik ben nou 18, maar toen ik 15 was, toen werd er al eigenlijk een pijl van Gods liefde geschoten in de kier van mijn hart. En ik mag terugzien, zeg jij, dat je meer en meer ging zien in de Heere en in de Heere Jezus en in zijn dienst. En zegt u, ja, ik weet ook van mezelf dat ik de geloofsplank heel vaak heb misgeslagen. En ik weet ook van mezelf dat ik struikel over mijn voeten. Maar eerlijk is eerlijk. Ik wil er niet vroom om doen. Maar ik kan niet ontkennen dat de liefde van de Heere God me heeft geraakt. En ik weet me aangewezen op de liefde van mijn Heiland. Mooi, hè? Als dat bij een jongere en bij een oudere praktijk is vandaag. Aangewezen op de liefde van de drie-enige God. Met die liefde bij ons is het vaak mager. Heb je dat ook? Die zegt, ik zou wel meer willen liefhebben. En ik bid erom dat het vuriger, intenser is, oprechter, die liefde van mij voor u, Heere God. Want er kruipt altijd weer zo snel iets doorheen en tussen. Heb je dat ook, gemeente, dat je overhoop kunt liggen met jezelf? Dat je zegt, hoe is het mogelijk dat ik nou dit denk en dat ik nou dat doe? Ik wil dat niet, maar het gebeurt. Wat kan je toch ontevreden wezen over jezelf? Dat we de Heere meer willen liefhebben dan dat we doen. Zou ik het zo mogen zeggen, gemeente, als je dat nou herkent, hè? Meer willen liefhebben dan dat je doet. Zijn dat nou geen vonken van zijn liefde? Zijn liefde die ons hart deed ontvonken tot wederliefde richting hem? Vanmorgen werd er liefdebrood uitgedeeld aan leerlingen die Jezus lief hebben. Maar hier zaten geen mensen die zeiden van, nou, ik zal mezelf eens een schouderklopje geven. En toch, zijn liefde trok je. En was het niet dat de vuurvlam van zijn liefde heftiger ging branden, omdat je vanmorgen twee zegels hebt gekregen. De zegel van het brood en de zegel van de wijn. Zegels waarvan? Van zijn eeuwige liefde. Je hebt garantiebewijzen geproefd gekregen vanmorgen. Zijn liefde is de draagkracht om verder te gaan. Weet u wat nou zo wonderlijk is, gemeente? Dat de Heer Jezus, een visserman, een beroepsswitch laat maken. Een visser wordt herder van schapen en van lammeren. Na drie keer naar de liefde van Petrus tot Jezus te hebben gevraagd, krijgt hij een drievoudige taak. Het weiden en het hoeden van de schapen en lammeren van Christus kudde. Hij mag ambtsdrager worden. Hoe is mogelijk? Niet afgekeurd dus. Maar waardig gekeurd. Om in Jezus liefdedienst te staan. Hij mag Jezus kudde weiden. Ja, Jezus kudde, hè? Er is geen schaap bij en geen lam bij van Petrus. Ze zijn van Jezus en Petrus mag ze weiden. Een voorrecht. Wat denkt u? Petrus, die weet heel goed wat er in het hart van een schaap en een lam omgaat. Trouwens, gemeente, als je zelf met geloofsverwondering leeft van Jezus' herderlijke liefde, dan kan je echt wel gerust gaan zitten naast een schaap van Jezus dat onbedachtzaam zijn herder uit het oog had verloren, om naast hem of haar woorden van troost en liefde te spreken. Gemeente, even een vraag. Wat denkt u? Hoe zouden ze aan jou en aan u en aan mij in Bruchem kunnen merken dat we leven van Jezus liefde en dat we de Heere Jezus lief hebben? Waaraan zouden ze dat in dorp kunnen merken? Wat denkt u? Is het niet dat Jezus ons eerlijk maakt? Eerlijk evangelie. Ons mild maakt. Mild is wat anders dan soft. Ons gunnend maakt. Dan merk je wel, gemeente, liefde laten zien. Dat is meer dan af en toe een fijn gevoel in je buik hebben. Liefhebben van de Heere, dat heeft alles te maken met het doen wat de Heere zegt. Het houden van zijn geboden. Ik citeer Deuteronomium 11. U zult de Heere uw God liefhebben. Liefhebben. En dan komt het. En u zult de alle dagen zijn bevel en zijn geboden onderhouden. Dus liefhebben van God, gemeente, dat gebeurt met de daad. Iemand zei eens, het bezingen van de liefde van God gaat ons veel beter af dan het betrachten van die liefde. En daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Bezingen gaat makkelijker dan betrachten. Petrus wordt erop uitgestuurd. Wij hebben een roeping. Er zullen schapen en lammeren zijn. En Petrus zal ze weiden en leiden. Het is net als met die opdracht die Jezus gaf vanaf het strand, om het net aan de rechterkant van het schip uit te werpen en u zult vinden. Nou, en dat zagen de discipelen pas toen ze gehoorzaamd hadden. En Jezus, die zorgt niet alleen voor een vol net, maar ook voor een grote kudde. Nog een paar uur, gemeente, en 19 juni is voorbij. De avondmaalzondag ligt achter ons. En voordat we het weten is weer maandagochtend. En we zijn geroepen om ons leven aan Hem te wijden. Ons te laten leiden door zijn woord en door zijn geest. Om te getuigen. Met ons gedrag. Maar als ze aan ons vragen, en wat heb je nou beleefd gisteren? Wat zou het mooi zijn als we ook nog wat woorden kunnen spreken. Woorden die de Heere tot onze ziel sprak. Gemeente, levend van zijn genadige liefde, mogen we onze Heiland dienen met een liefde waar je zelf geen 10 voor geeft. En je mag het zeggen, mijn Jezus, ik hou van u, maar nooit zo puur als dat u van mij houdt. Maar eenmaal zal ik u, die me riep en die me trok, eenmaal zal ik bij u zijn. En dan zal ik u lief hebben voor 100%. Met een volkomen hart. Thema van de preek was: wiens liefdesbrood men eet, diens liefdewerk men doet. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 116. Daarvan vers 1, God heb ik lief. En vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Het eerste en zevende vers van Psalm 116. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heere, drie enige God, we danken u dat u leerlingen van u, die niet bij uw les bleven, die u ontrouw waren zoals Petrus, dat u zulke leerlingen een nieuwe start geeft. Dat u ons niet opsluit in de missers van ons verleden, maar dat het bij schuldbespreking niet blijft. Het komt tot schuldvergeving. En dan mogen we voor uw aangezicht wandelen. Zoals we voor de dienst al zongen, dan mogen we roemen omdat u ons blijdschap geeft. En dat hebt u vandaag gedaan, heren. Bij brood en beker. In het woord blijdschap gegeven. U hebt ons liefdebrood te eten gegeven, zodat we er tegen kunnen in de liefdedienst. Wat is het bijzonder, heren, dat u tegen een Petrus, dat u hem niet afschrijft, maar dat u hem in de leer neemt opnieuw en hem een taak geeft om goede woorden van u te zeggen tegen volwassenen, tegen schapen en tegen kinderen, lammeren. Wil ons daartoe ook bekwamen. Morgen en elke dag van de week. Hoor wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Heere, wilt u zijn met degene die vandaag de stap naar de tafel nog niet konden maken? U bent een hartenkenner en een nierenproever. U weet waar de huiver vandaan kwam. Heere, wilt u hen met de kracht van uw geest sterk worden, zodat ze met lege vaten en lege netten komen te zitten, om volheid te vinden aan uw voeten, uw liefdebrood eten. Heere, laat dat doorwerken, wat dat betekent. Als ons gevraagd wordt naar de diepste motieven van ons leven, de motieven van ons volgen van u, dat we het dan mogen zeggen: de liefde van de Heere Jezus heeft mijn hart gestolen. Hij heeft mijn hart in brand gezet. Zijn liefde is de bron, waardoor ik hem niet kan missen en niet wil missen. Waardoor ik hem lief heb. En ik verlang hem nog steeds meer lief te hebben. Leer ons, Heere, om in tegenspoed u ook lief te hebben. En dat wij in voorspoed diep ontzag voor u hebben. U vrezen. En dat we in voor- en in tegenspoed op u zullen vertrouwen. Wil met uw liefde wereldwijd werken. Laat de vlam van uw liefde licht geven en warmte brengen waar uw kerk wordt vervolgd, als de kou van de haat en de vervolging het donker maakt. Kom dan met de warmte en het licht van uw liefde, opdat de broeders en de zusters zullen volharden in het geloof. Wees met uw leerlingen in Afghanistan en in Eritrea en in Somalië en in Noord-Korea en nog meerdere landen waar uw kerk wordt vervolgd. Houd u hen gaande en staande. Ontferm u ook over uw volk Israël. Laat de Messias belijdende gemeenten in Israël een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Tot een getuigenis van hun volksgenoten die liberaal zijn of seculier in het leven staan. Maar ook tot een getuigenis van de landgenoten voor wie Jezus niet de Messias is. Gedenk hen. Wees met uw licht en warmte bij degene bij wie het kil en donker is geworden. Bij wie de gang in het leven hapert. Waarbij er elke dag weer wordt opgezien tegen een nieuwe dag. Als het beginnen aan een nieuwe dag zwaar valt en de nachtelijke slaap maar niet wil komen en het maar spookt in de gedachten, waarbij we onszelf een raadsel zijn. Schep u dan, Heere, doorgang door wat zorgen geeft, wat bang maakt. Zet hen, Heere, recht op hun voeten. Laat ze niet moedeloos zijn, niet hopeloos verlamd, maar opgericht met een opgeheven hoofd voor u. We bidden u, Heere, voor onze overheden die zich voor enorme taken gesteld zien. De oorlog in Oekraïne trekt sporen van leed bij kinderen en volwassenen in Oekraïne en bij Oekraïnse medemensen, waar ook in Europa. Wij bidden u om een rechtvaardige beëindiging van deze aanvalsoorlog. Zegen het werk dat ten bate van Oekraïnse vluchtelingen en andere vluchtelingen wordt gedaan. Geef wijsheid bij het zoeken van slaap- en opvangplaatsen voor mensen die op de vlucht zijn voor geweld en aankloppen bij de poorten van Nederland. Deze wereld, Heer, het is uw schepping. En uw schepping hebt u aan ons mensen te leen gegeven. Als mensen en als mensheid zijn we verantwoordelijk voor het onderhouden van uw tuin. Geef ons als totale samenleving verantwoordelijkheid te nemen, ook in het zoeken van een weg om de schepping te bewaken en te bewaren, dat we als samenleving de rekening voor het stikstofprobleem niet bij enkele beroepsgroepen leggen, maar dat we samen met elkaar die verantwoordelijkheid nemen. Wees met de agrarische sector, waar zorgen en spanningen zijn. Geef dat op een waardige manier contacten worden gelegd en gesprekken gevoerd. We bidden u voor mensen verder weg in Nederland of heel dichtbij, misschien wel dorpsgenoten, voor wie het levensonderhoud een probleem is geworden of aan het worden is, waarover we niet praten. Geef ons open ogen, open oren en open handen. Neem onze dank aan en vervul het gebed door ons te vervullen met uw liefde. Hoor ons, liefhebbende Vader, Zoon en Heilige Geest, tot roem van uw heerlijke naam. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 150. We zingen daarvan het derde vers. Psalm 150, vers 3. Looft God naar zijn hoog bevel. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede, gemeente. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zeker.